Je luistert naar aflevering 59 van Ik heb mijn liefde podcast. Mijn naam is Merel en deze week wil ik het met je hebben over levenskunst. En voordat we de podcast induiken samen wil ik reclame maken voor mijn boek Ik heb mijn lief, hoe ik mijn eigen reddingsboei werd. In het boek lees je mijn verhaal en ik ga ongelooflijk met de billen bloot. Zo lees je bijvoorbeeld over mijn zoektocht naar liefde, mijn lessen die ik leerde van mijn burn-out, hoe ik heb leren leven en nog steeds aan het proberen ben met een chronische en progressieve ziekte. In mijn geval is dat MS. En in het boek raak ik heel veel thema's aan. Het gaat over van jezelf leren houden, een moeizame relatie met mijn ouders. Hoe ik ongelooflijk heb gestruggeld met het feit dat mijn ouders op latere leeftijd gingen scheiden. En hoe ik toen ongelooflijk vluchtte in werk, mannen, drank, drugs. Ik heb er echt een potje van gemaakt. Dat is een beetje overdreven, maar ik heb flink erop losgeleefd. En op een gegeven moment dacht ik van, hé, dit kan niet meer. Ik word hier niet gelukkig van. Maar wat dan wel? Ik wist het niet. Ik wist ook niet hoe ik dat aan moest pakken. Nou, die hele reis heb ik opgeschreven. En de reacties die ik tot nu toe heb mogen ontvangen zijn... fantastisch en hartverwarmend. Als je nou nieuwsgierig bent geworden, ga dan naar boekensbestellen.nl. Daar kan je het boek vinden als je zoekt op Ik heb me lief. Het is ook verkrijgbaar als e-book. Eén klik op de knop en je hebt hem in je inbox. Of ploft hij zo bij je op de deurmat. En ineens was dat woord levenskunst of levenskunstenaar overal. Ik werd zo genoemd op Instagram in mijn DM en onder een paar posts. Ik hoorde Marcel Musters in zijn podcast en op televisie in het programma De Verwondering hoorde ik hem daarover praten. Mijn vriendinnetje Esther die heeft het er regelmatig over. Dat ze oefent voor levenskunstenaar. En ik dacht, ik heb eigenlijk helemaal geen idee wat het betekent. En daarom deze podcast. En ik wil beginnen met een geluidsfragment waarin je Marcel Musters hoort uitleggen aan Annemiek Schrijver. Zij is de presentatrice van het programma De Verwondering. Over de levenskunst die zijn moeder had. Ik vind dat zo'n prachtig stukje. Komt-ie.
Die wijsheid die jij bij vrouwen vindt, hè, dat zeg je ook in je podcast. Komt die ook dan, want je hebt geen zussen, maar van je moeder...
Vooral van mijn moeder en haar zussen.
Ja?
Ja, die kaarten op dinsdag altijd bij ons thuis. Of bij één keer de zoveel tijd bij ons thuis. En ik heb zoveel beleefd via hun. Ook hoe het leven is. Want ze hadden allemaal best een pittig leven. Brabantse vrouwen, met grote gezinnen. Mannen vaak alcoholist of ingewikkeld, weet je wel. Die vrouwen runden dat huis, dat bestaan. En als het dan kaarten was bij ons, dan... Zat ik op mijn kamertje huiswerk te maken, vond ik altijd heel erg fijn. Mijn ouders hadden niet zo goed huwelijk. Dus als het kaartdag was, was het heel erg leuk. Want die tantes lachen allemaal brood en zingen. En ook huilen trouwens, maar de huilen ging altijd over. Dus ik dacht al, later dacht ik, oh, maar dit was gewoon therapie voor mijn tantes. En voor mijn moeder. Ja. Maar daardoor heb ik heel veel ook gehoord en geleerd over het leven en hoe je daarmee om kan gaan.
Ja, want jouw moeder die had ook een soort levenskunst, hè? Van langs de snelweg denken dat je aan zee zit.
Ja. Die zei altijd van... Maatschappij, je moet nooit vergeten, fantasie hebben altijd en dat is gratis. Dat moet je blijven gebruiken. En dat is waar. Ze zei, als ik naar de strand wil, dan kan ik achter de plaats zitten. Dan kan ik weer lekker aan mijn tuinstoel zitten met een zonnebril op. Een drankje erbij en dan hoor ik de snelweg. En dan denk ik, oh, lekker aan de zee. Oh, de zee.
Oh, wat heerlijk.
Dat is een les, toch?
Ja.
Dat is zinnig.
En dat vind ik dus zo prachtig. Dit stukje spreekt zo tot mijn verbeelding. Dan zie ik echt helemaal zo'n oud vrouwtje voor me. Met zo'n grote zonnebril en een lekker drankje. Die dan op een betonnen plaatsje zit. Met keihard het geluid van de snelweg. En zij heeft zo'n grote fantasie. Dat het haar lukt om zich in te beelden dat ze dan aan het strand zit. En daar dus onwijs van geniet. En dan denk ik ook echt bij mezelf. Is dat het dan? Is dat de definitie van levenskunst? Weet je, kunst is iets maken. Dus betekent levenskunst dan dat je iets van het leven maakt? Of is het meer dat je gewoon een hele erge genieter bent? Ben je dan een levensgenieter? Is dat dan wat levenskunst is? Weet je, en vanuit dat oogpunt bezien, geloof ik ook wel dat mensen mij zo zien. Omdat, nou, wat ik tenminste terugkrijg dan, dat ik vaak natuurlijk best wel loop te struggelen met mijn gezondheid. Dat er veel uitdagingen zijn. En dat mijn leven best heel klein kan zijn en ook aanvoelen op bepaalde momenten. En dat het me dan toch vaak lukt om er iets van te maken. Weet je, vanuit dat oogpunt bezien snap ik dat mensen af en toe dat tegen mij zeggen. Van, wat ben je dapper, wat ben je een levenskunstenaar. Is dat het dan? Betekent dat dat? Dus dat ik er iets van maak. Nou, dat wist ik dus niet en dat ben ik dus gaan uitzoeken. En ik deel mijn bevindingen graag met je. Ik begon mijn zoektocht bij mijn grote vriend Google. En ik stelde daar gewoon de hele simpele vraag. Wat is levenskunst? Nou, dan ploppen er een heleboel websites omhoog met heel veel uitleg. En een van de eerste dingen die me zeg maar opviel, is dat bijna overal staat dat levensgenieter een synoniem is voor het woord levenskunstenaar. Dan dacht ik, hé, dat spreekt me zeg maar iets meer tot de verbeelding. Maar wat is dan precies een levensgenieter? Nou, daar vond ik de volgende uitleg over. De eigenschappen van een levensgenieter zijn speels, vrolijk, verbeeldingskracht, energiek, optimistisch, liefde voor het leven, mogelijkheden zien, behulpzaam, relativerend, en dan tussen haakjes luchtig maken, inspirerend en enthousiast en wellicht ook snel verveeld moeite met kiezen of focussen. Je aandacht gaat van nature uit naar opties, mogelijkheden en fascinerende ideeën en naar het leven aangenaam en positief maken en is gericht op het vermijden van pijn. Je steekt energie in het onderling verbinden van zaken en informatie, in verbeelding, fantasie en actie, in genieten van het leven, positieve zaken. Je focust op aangename mogelijkheden, op extreme en je gebruikt jezelf als maatstaf vooral voor wat goed voelt. Je hebt wellicht last van te veel doen door niet te willen kiezen, weg te bewegen van negatieve gevoelens, moeite om je te committeren, moeite met somberheid en beperkingen. Anderen zullen wel eens het gevoel hebben dat je oppervlakkig of onberekenbaar bent en niet echt geeft om zaken. Zichzelf als minder ervaren, last hebben van het niet nakomen van commitments door jou. Zich niet serieus genomen voelen doordat je geneigd bent pijn en conflicten te bagatelliseren. Je persoonlijkheid stoelt op een onderliggende basisovertuiging die zich in de eerste levensjaren vormt. De basisovertuiging van de levensgenieter is dat de wereld frustrerend, beperkend en pijnveroorzakend is. Als gevolg daarvan ben je gaan geloven dat je kunt ontsnappen aan frustratie en pijn en jezelf kunt verzekeren van een goed leven door te vluchten in opties, mogelijkheden en avontuur. Logischerwijs ontwikkel je een mentale gulzigheid voor kansen en mogelijkheden en plezier. Voor jouw persoonlijke ontwikkeling als levensgenieter is het van belang te beseffen wanneer zoeken naar positieve opties vermijden van angst voor beperkingen en pijn is. Oefenen met één ding tegelijk doen, meer in het nu leven, oog voor gevoelens en zorgen voor anderen. Aanwezig zijn op een constante, vaste manier met een open hart en uiteindelijk het accepteren van vreugde en lijden als twee gelijkwaardige kanten van het leven. Ik vind het zo tof. Ik herken heel veel dingen. Ik ben benieuwd hoe dat bij jou zit. Dus ik durf me ten dele een levensgenieter te noemen. En tegelijkertijd herken ik ook heel veel dingen niet. Zo kan ik me juist wel heel erg committeren aan dingen en aan mensen. Ik mijd het sombere en het moeilijke van het leven niet. Helemaal niet zelfs. Dus, oké, ten dele. Ben ik dan toch misschien meer een levenskunstenaar? We gaan het uitvinden. Maar wat is dat dan? Wikipedia geeft antwoord. Wikipedia zegt, een levenskunstenaar is iemand die kan genieten van de mogelijkheden die het leven hem biedt en de onvermijdelijke tegenslagen het hoofd kan bieden. En de tweede uitleg die ze eraan geven is iemand die iets moois kan maken van zijn leven. Nou, iets moois is natuurlijk best wel subjectief. Dat is voor iedereen iets anders. Maar dat is een vrij overzichtelijke uitleg, toch? En hij is dus ook wat realistischer, vind ik, dan het levensgenieten. Dus het is iemand die kan genieten van de mogelijkheden die het leven hem biedt. Ook al zijn dat dus maar hele magere, schrale, weinig mogelijkheden. En de onvermijdelijke tegenslagen het hoofd kan bieden. En dat proef je bij de levensgenieter toch wat minder. Dus ik voel me hier meer thuis, in deze stempel. En ik wilde toch een laagje dieper gaan dan Wikipedia. En daarbij stuitte ik op twee websites met een prachtige uitleg over wat levenskunst nu precies is. Ik wil beginnen met de uitleg op liberi.nl. Ik ga de URL ook weer opnemen in de side notes, zodat je dat rustig zelf kan nalezen als je het leuk vindt. Dat is een wat toegankelijker stuk. En ik wil de podcast eindigen met een wat lastiger stuk. Dat is gewoon iets wetenschappelijker. Maar allebei zo mooi. Maar dan kan je zelf bepalen of je hem hierna uitknalt of dat je hem wel helemaal gaat afluisteren. Oké, ik begin dus met de blog op liberi.nl. Komt-ie. Levenskunst. Een interessant en mooi begrip. Maar wat is het nu precies? Je zou kunnen denken aan het leven van het goede leven. Als je dit weet te doen, ben je een levenskunstenaar. Maar wat is dan het goede leven? Dat is voor ieder mens anders. We hebben allemaal onze eigen talenten, vaardigheden en interesses. Het woord levenskunst bestaat uit twee delen. De kunst van het leven. Aan de hand van de betekenis van het woord kunst neem ik je in deze blog mee naar de ware levenskunst. Het zal je duidelijk worden wat het is, maar bovenal waarom het belangrijk is en wat jij kunt doen om levenskunst te praktiseren. Het woordenboek geeft 5 betekenissen voor het woord kunst. Ten eerste wordt deze genoemd, dubbele punt. Een verkregen vaardigheid in het een of ander. Dit is heel essentieel als het gaat om levenskunst. Het is een verkregen vaardigheid. En dat betekent dus dat levenskunst niet iets is wat de een wel kan en de ander niet. Iedereen kan het leren. Er zijn geen gelukhebbers of pechvogels. Bovendien is het aspecifiek. Het een of ander. Er zijn evenveel varianten van levenskunst te beoefenen als er mensen zijn. Hoe levenskunst eruit ziet, is voor ieder individu anders. Dit geldt ook voor een persoonlijke missie of de doelen die iemand zichzelf stelt. Levenskunst kunnen we dus leren en hoe het eruit ziet is heel persoonlijk. Ten tweede is kunst het vermogen om schoonheid te scheppen en esthetisch genot op te wekken. Dat is misschien wel wat de meeste kunstenaars proberen te bereiken met hun kunst. Of het nu gaat om muziek, film, theater of schilderijen. We willen iets moois neerzetten. We willen mensen in verrukking brengen. Bij levenskunst allereerst onszelf. En als wij zelf tot bloei komen, komen de mensen om ons heen ook tot bloei. Als we levenskunst beoefenen, maken we het leven mooier, rijker en interessanter. Dit betekent niet dat het leven alleen nog maar genot is. Maar we mogen leren mee te bewegen met de tendensen van het leven, zoals die nou eenmaal zijn. Bovendien, het is in het duister dat we het licht kunnen zien. Hoe donkerder het is, hoe beter de sterren te zien zijn. De derde betekenis van kunst is kunstwerken. Het gaat dan om de fysieke verschijningsvorm, de film op het witte doek of het beeldhouwwerk. Waar wij levenskunst beoefenen, zullen er zowel materiële resultaten zijn, onze kunstwerken, als immateriële. Of we nu een brief aan een geliefde schrijven uit de grond van ons hart, of ons werk met passie en voldoening doen, we creëren hiermee onze persoonlijke kunstwerken. Daarnaast is kunst een handigheid. Oefening baart kunst, wordt wel gezegd. En dat geldt zeker voor levenskunst. We kunnen het leven aan ons voorbij laten gaan of we kunnen het heft in eigen hand nemen. Laten we onszelf leven of leveren. Het vraagt moed en doorzettingsvermogen om levenskunst in de praktijk te brengen als we dat niet gewend zijn. Velen van ons herkennen het gevoel geleefd te worden. Je hebt het druk, je probeert alle ballen in de lucht te houden op werk en in je gezin. Vaak leidt dit tot stress. Het is een leven waarin ware levenskunst ontbreekt. Het vraagt een bepaalde handigheid om levenskunst te integreren. Dat kan ingewikkeld zijn als je niet goed weet waar je moet beginnen. Verderop in deze blog vind je echter een aantal vragen die je jezelf kunt stellen om jezelf op weg te helpen om meer levenskunst te praktiseren. Tot slot, en deze vind ik echt goud waard, geeft de Vandalen deze betekenis, dubbele punt. Een rare streek of frats. En waarom is deze betekenis zo essentieel? Vaak nemen we onszelf veel te serieus. We worden perfectionistisch of we krijgen faalangst. We zitten onszelf in de weg. Want juist door de angst om iets fout te doen, vergroten we de kans dat er iets fout gaat. Een beetje humor en wat rare fratsen maken het leven luchtiger. Mijns inziens essentieel voor ware levenskunst. Kunnen lachen om onszelf of om een situatie waar we in zitten helpt om te relativeren. En lukt iets niet of lopen we ergens vast, dan mogen we met een lach beseffen dat dit misschien toch niet was wat we werkelijk wilden. We kunnen een ander pad inslaan en zo een nieuw avontuur toelaten in ons leven. Dat kan in het groot zijn, bijvoorbeeld een verhuizing, een andere partner of een andere baan. Maar ook zeker in het kleine dagelijkse, ook zeker in de kleine dagelijkse dingen. Een andere route nemen van het werk naar huis en daardoor een grappig gesprek hebben met iemand die je onderweg tegenkwam. Cabaret is niet voor niets ook een kunstvorm. Humor slaat aan. We kunnen veelal meer vreemde streken en fratsen in ons leven gebruiken. Waarom is levenskunst beoefenen belangrijk? Door middel van kunst drukken we onszelf uit of kaarten we een maatschappelijke kwestie aan. Het beoefenen van levenskunst is daarin niet anders. We leven het leven dat bij ons past. We kunnen daarin onszelf zijn en hoeven geen maskers op te zetten. Maskers opzetten, dus ons anders voordoen dan we werkelijk zijn of hoe we ons voelen, kost heel veel energie. We hebben een beperkte hoeveelheid daarvan, dus die kunnen we beter goed benutten. Bovendien kampen veel mensen met vermoeidheid en slapeloosheid door piekeren. Wat denkt die ene collega wel niet van me? Of ik zeg er maar niks van, want wat zullen ze wel niet van me vinden? Of waarom kom ik altijd in zulke nare situaties terecht? Allemaal ondermijnende gedachten die je niet verder helpen. Bij het beoefenen van levenskunst durven we in de spiegel te kijken en ons eigen aandeel in een situatie te onderkennen. We nemen verantwoordelijkheid en maken keuzes die bij ons passen als persoon. Uiteindelijk wordt iedereen daar beter van. Wat is voor jou ware levenskunst? De volgende vragen kunnen je helpen om helder te krijgen wat jouw waarden, wensen en behoeften zijn. En door dit helder te krijgen zul je levenskunst steeds meer als leefstijl gaan integreren. Ik ga de vraag even voorlezen. Waar werd ik vroeger als kind blij van? Waar word ik nu blij van? Welke dingen geven mij energie? Wat vind ik belangrijk? Wat wil ik brengen in de wereld? Welke dromen heb ik? Wat zijn mijn verlangens? Wat belemmert mij mijn dromen en verlangens na te jagen? Welke angsten heb ik? Wat heb ik nodig om mijn eigen keuzes te kunnen maken? Dit soort vragen helpen je om jouw ware levenskunst te ontcijferen. Dit was het blog. En ik vind het dus zo leuk. Ik merk dus, nu ik dit aan je voorlees, dan ga ik helemaal aan. Ik hou hier zo ontzettend van. En dat heeft denk ik te maken met het gevoel dat je... Weet je, je kan niks doen aan wat je overkomt in je leven. Maar je hebt wel in hele hoge mate invloed op hoe je daarmee omgaat. En dit, dus het stellen van deze vragen aan jezelf en daar vervolgens ook naar leven, is natuurlijk een prachtig voorbeeld ook van persoonlijk leiderschap. Van zorgen dat je aan het roer gaat staan van je eigen leven. En ik vind dat prachtig. Ik hou daar zo van. En als je deze podcast vaker hebt geluisterd, dan heb je me horen zeggen dat ik natuurlijk op bepaalde momenten in mijn leven mezelf deze vragen ben gaan stellen. Burn-out was eigenlijk de eerste keer dat ik mezelf afvroeg, wie ben ik nou eigenlijk? Wie wil ik zijn? Waar word ik blij van? En waar wil ik mijn tijd aan besteden? En met wie? En zo. En dat heb ik op latere momenten in mijn leven weer gedaan. In bepaalde relaties, toen ik de diagnose kreeg. En door mezelf steeds die vragen te stellen en daar antwoorden op te formuleren en er vervolgens ook naar te handelen, leef ik dus nu op een bepaalde manier die mij heel gelukkig maakt. En die er ook voor zorgt dat ik het hoofd kan bieden aan alle nare dingen die er zijn. En alle uitdagingen en alle beperkingen die ik heb en die ik ervaar. Wat er dus toe bijdraagt dat ik er eigenlijk altijd wel iets van kan bakken. Hoe rot ik me ook voel. Want dat mag. Ik mag me rot voelen. En tegelijkertijd voel ik dus op die hele donkere momenten. Waarin ik half verzuip, zeg maar soms. Altijd weet ik gewoon, het komt goed. En daar is dit dus, zeg maar, de manier van leven. Deze leefstijl of filosofie. Ja, is daar zo'n, speelt daar zo'n grote rol in. Echt mooi. En ik noemde net het woord filosofie. Dat is meteen een mooie brug naar het laatste artikel wat ik aan je ga voorlezen. Dit is dus een iets zwaarder stuk. Er worden veel mensen aangehaald. En er staan ook een aantal afbeeldingen in. En dat is natuurlijk heel lastig om voor te lezen. Dat doe ik ook niet. Dus ik wil je vooral op het hart drukken dat mocht je dit nou interessant vinden, bekijk het zelf even ook. Dan heb je een wat completer beeld. Wat is dat, levenskunst? In zijn huidige vorm grijpt het concept terug op de ethiek uit de Griekse en Romeinse oudheid. Het gaat over het nastreven van een goed en bewust leven, dubbele punt. Filosofie als een manier van leven. Het concept is momenteel populair omdat we leven in een tijd van individualisering, secularisering, dat is ontkerkelijking, en een grote nadruk op zelfbeschikking. De moderne mens is op zoek naar nieuwe levenskracht. We zoeken houvast en zijn naarstig op zoek naar inspirerende levensvormen, zowel in relatie tot onszelf als onze omgeving. In de huidige samenleving wordt een sterk beroep gedaan op zelfregie en verantwoordelijkheid. Bovendien leven we in vrijheid. Daaruit vloeit ook voort dat we moeten kunnen omgaan met de onzekerheden van ons bestaan. Levenskunst biedt tegenwicht aan het hedendaagse idee van maakbaarheid en van gelukkig moeten zijn. Levenskunst als een levensfilosofie dateert uit de tijd van Socrates, 5 eeuwen voor Christus. Deze filosoof stelde omstanders vragen over het goede leven en liet ze zo essentiële inzichten verwerven. De mensen met wie hij sprak ontdekten dat ze de antwoorden zelf in huis hadden, vaak op onbewust niveau. Levenskunst is een praktische filosofie die handvatten geeft voor ons denken, voelen en doen. Deze filosofie leert ons bovendien te aanvaarden dat leven ook leren sterven is, zoals Socrates' leerling Plato schreef. De filosofie van de levenskunst zet de aloude levensthema's opnieuw op de levensagenda. Het gaat om thema's als vriendschap, eenzaamheid, vrijheid, ge- en verbondenheid, maakbaarheid, aandacht enzovoort. Levenskunst is zowel een weg als een grondhouding. In dit artikel vind je inzichten over levenskunst uit verschillende tijden en culturen. Ze kunnen je inspireren bij het nadenken over wat jou echt belangrijk is en over hoe jij wilt leven. De kweeste naar geluk. Geluk is voor veel mensen een belangrijk levensthema. Er zijn veel misverstanden over geluk. Psychologen hebben volop onderzoek gedaan naar wat mensen gelukkig maakt. Uit een aantal longitudinale studies komen 3 thema's naar voren. 1. Persoonlijke ontwikkeling. 2. Het vinden van zingeving in je leven. En 3. Het onderhouden van goede sociale relaties. En dan beginnen we met die eerste, persoonlijke ontwikkeling. Persoonlijke ontwikkeling, dat betekent blijven leren en je blijven ontwikkelen, heeft een enorme positieve invloed op je geluk en welzijn. Het geeft invulling en betekenis aan je leven en ondersteunt zelfrealisatie. Leren is een sociaal proces. Door bijvoorbeeld het samenvolgen van een cursus of opleiding ontwikkel je ook weer nieuwe relaties. Daarnaast zijn degenen onder ons die blijven leren geestelijk en fysiek het gezondst. Mensen die persoonlijke groei nastreven bereiken volgens de Amerikaanse psycholoog Martin Seligman een vorm van gelukkig leven die hij het goede leven noemt. In de vorige eeuw ging de wetenschap ervan uit dat het menselijk potentieel vaststaat en dat het volwassen brein relatief statisch is. In de afgelopen 30 jaar heeft neurowetenschap ontdekt dat het volwassen brein tot op hoge leeftijd elastisch blijft en in staat is tot veranderingen. Dit wordt neuroplasticiteit genoemd. Als je gezond blijft, kun je je hele leven blijven leren en ontwikkelen en dat levert een belangrijke bijdrage aan je geluk. Zingeving. Zingeving plaatst het menselijke bestaan in een breder verband van betekenissen. Zingeving staat altijd in relatie tot andere mensen en in relatie tot religieuze, levensbeschouwelijke en culturele tradities. Zingeving vormt de persoonlijke identiteit. Vragen die je jezelf op dit vlak kunt stellen zijn: wie ben ik? Wat is het doel van mijn leven? Hoe leef ik vanuit mijn hart in deze altijd veranderende wereld? Het handelen in dienst van iets dat groter is dan jezelf noemt Martin Seligman het zinvolle leven. We hebben ons als mensen altijd al afgevraagd waarom we op aarde zijn en wat het doel van ons leven is. Abraham Maslow, Amerikaanse psychotherapeut en grondlegger van de humanistische beweging in de psychologie, ontwikkelde een wereldberoemde hiërarchie van menselijke behoeften, de piramide van Maslow. In zijn piramide staan de meest elementaire behoeften aan de basis, dus de onderkant. Daarboven staan in volgorde van belangrijkheid de andere essentiële behoeften waaraan moet zijn voldoen om een vervuld leven te kunnen leiden. Het hoogste bereikte doel in het leven is volgens Maslow zelftranscendentie. En dit is de behoefte om je voorbij jezelf te begeven door anderen te helpen en of je te verbinden met iets buiten jezelf, bijvoorbeeld op het spirituele of religieuze vlak. En in het artikel zie je dan dus nu twee afbeeldingen. Je ziet dan de piramide van Maslow en daaronder zie je de soorten zingeving die er zijn. En het is natuurlijk heel raar om te gaan vertellen nu in een podcast hoe een afbeelding eruit ziet. Dus dat ga ik ook niet helemaal doen. Maar ik wil wel de piramide even met je doornemen. Maar als je dan denkt, ik begrijp echt niet wat je zegt, check deze pagina even. Dan heb je gelijk visueel hoe het eruit ziet. En dat is toch makkelijker, denk ik, om het te behappen stukken. De piramide bestaat eigenlijk uit twee delen. De basis, dus het breedste, onderste stuk, dat zijn onze fundamentele behoeften die Maslow heeft opgeschreven. En zeg maar het dakje van de piramide, dat zijn onze groeibehoeften. De fundamentele behoeften, helemaal aan de onderkant, is fysiologisch, veiligheid, liefde en saamhorigheid en zelfwaardering. En daarna beginnen de groeibehoeften, dat is cognitief, esthetisch, zelfverwerkelijking en zelftranscendentie. Op het vlak van de zingeving speelt voor veel mensen werk een hele belangrijke rol. En met werk wordt hier bedoeld een baan, een carrière of roeping, categorieën waarvoor doel en motivatie verschillen. De afbeelding die je dan ziet, laat heel mooi zien wat dan het verschil is tussen baan, carrière en roeping. Je hebt zeg maar je baan en de motivatie daarvan zijn financiële en materiële beloningen. En het doel van je baan is financiële middelen verkrijgen om andere dingen mee te kunnen doen. Bijvoorbeeld een huis kopen om comfortabeler te kunnen wonen. Dan heb je de betekenis van carrière. Je motivatie daarvoor is succes. En het doel van een carrière is actieve persoonlijke groei, erkenning, ontwikkeling van capaciteiten. Bijvoorbeeld een promotie op het werk. En dan als laatste de betekenis van het werk bij het woord roeping. De motivatie is het werk zelf en het doel daarvan is werken voor een groter goed dan persoonlijk voordeel of beloningen. Bijvoorbeeld voor een goed doel of een sociale onderneming. En ook hiervan kan ik me voorstellen dat je denkt, hartstikke leuk voorgelezen, maar hoe ziet het er dan uit? Check de website even. Je vindt de URL in de side notes. Dan gaat de tekst verder. Filosoof en denker des vaderlands René Gudde, die stelde: zingeving betekent dat je zelf aan de bak moet. Zelf werken aan zingeving is iets heel anders dan wat traditioneel onder zingeving wordt verstaan. Traditioneel is zingeving eerder zinkrijging, iets wat ons wordt aangereikt van bovenaf, via een bijzondere, vaak spirituele ervaring. We zullen volgens Gudde een zingeving in de zin van zinmaking moeten doen om ons teweer te stellen tegen een verschijnsel als burn-out. Goede sociale relaties. Hier gaat het om zowel liefdesrelaties als vriendschappen. Uit onderzoek blijkt, zoals al ter sprake kwam, dat goede relaties je lichaam en je brein beschermen. Je geheugen blijft langer intact als je een relatie met iemand hebt die je vertrouwt en waar je voor jouw gevoel op kunt bouwen. Goede relaties zijn daarom ontzettend belangrijk voor ons welzijn. Martin Seligman noemt socialiseren en genot zoeken het aangename leven. Gezelschap is essentieel voor geluk. En ook hier is dat weer een prachtige afbeelding van drie soorten gelukkig leven. Dan heb je het goede leven, het zinvolle leven en het aangename leven. En met het goede leven wordt bedoeld het nastreven van persoonlijke groei en het bereiken van flow. Het zinvolle leven gaat over handelen in dienst van iets wat groter is dan jezelf. En het aangename leven is socialiseren en genot zoeken. En het geinige is dan dus dat het goede leven en het zinvolle leven, die brengen langdurig geluk. Maar langdurig geluk kan niet worden bereikt zonder sociale relaties. Dus dan zegt hij ook heel prachtig, sociale relaties zijn geen garantie voor geluk. Maar geluk ontstaat niet zonder deze relaties. En dan het laatste stukje van het artikel gaat over flow. De psycholoog, dus die Seligman weer, die ontdekte dat een goede en zinvolle levenswijze activiteiten meebrengt die flow veroorzaken. Flow is volgens een Hongaarse psycholoog, wiens naam ik niet kan uitspreken, sorry, een weloverwogen energieke focus op een plezierige activiteit die zo fascineert dat de externe realiteit, zoals het verloop van tijd en fysieke ongemakken, er niet meer toe lijkt te doen. Flow wordt gekenmerkt door 5 componenten. Concentratie op het heden, de kans om actie te ondernemen, de vrijheid om zich creatief te uiten, ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en zich verliezen in de interactie. Genieten gebeurt op de grens tussen verveling en stress. Precies op dat punt waar de capaciteiten van de persoon in evenwicht zijn met de uitdagingen. Flow leidt tot een optimale ervaring waarbij men uit eigen wil lichaam en geest tot het uiterste inspant om een lastig doel te bereiken dat zeer de moeite waard is. Zo, dat was even lekker even een goed potje theorie. Ik vind het knap als je tot hier hebt meegeluisterd. En als je dat hebt gedaan, dan betekent dat waarschijnlijk dat je net als ik hier heel erg in geïnteresseerd bent. En misschien denk je nu ook wel bij jezelf, ik ben dat. Ik ben een levenskunstenaar. Of je wilt misschien zijn of worden. Ik wel, althans. Ik ga zo aan van alles wat hier staat. Dit is de manier waarop ik wil leven, waarop ik wil zijn. En ik begon mijn podcast er ook mee. Dat ik zei dat mijn vriendin Esther die geeft vaak aan dat ze oefent voor levenskunstenaar. En ik sluit me volledig bij haar aan. Dit is wat ik wil. En ik denk ook wel dat ik het ben, voor een heel groot deel. Maar ja, ik ben ook in wording. Ik leer en ik val en ik sta op. En dat hoop ik mijn hele leven lang te blijven doen. En dat kwam ook zo mooi in dit stukje naar voren, hè, over persoonlijke ontwikkeling. Dat als je blijft ontwikkelen, blijft nieuwsgierig zijn en je blijft verwonderen. En dan hou je je hersenen ook fit en gezond en goed. En, nou ja, dit is het dus. Dit wist ik niet. Ik ben blij dat ik deze zoektocht heb gemaakt en gedaan. En ik vind het super tof om hem nu met jou te delen. En ik hoop dat ik je misschien wel heb getriggerd of geïnspireerd. Nou, om ook voor jezelf na te gaan van waar sta jij op dit vlak? Weet je, ben je heel erg bezig met de waan van de dag en is er weinig plaats voor levenskunst? Of lukt het je steeds meer om je eigen pad te bewandelen en jezelf constant vragen te stellen? En mag je jezelf ook een levenskunstenaar noemen? Ik denk dat ik mijn LinkedIn even ga aanpassen. Hey, liefs, tot volgende week. Vond je deze podcast nou leuk? Dan help je mij onwijs door hem te liken. En beter nog, abonneer je op deze podcast in je favoriete podcastkanaal. Als je dat doet, wordt die beter gevonden en kan ik steeds meer mensen bereiken. Lijkt me zo tof. Dankjewel.